En we zijn live. Het is vrijdag, 1 juli en van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind live show nummertje 68 alweer. Mijn naam is Stijn Zeeman en voordat ik je ga introduceren aan onze gastspreker, allereerst eventjes, wat is eigenlijk het idee van deze Follow Your Wind live show? Nou, dat is het volgende. We praten hier over investeren en het leven. En dat doen we altijd met een disclaimertje van de VAR even. En dat is wat wij je vandaag gaan vertellen is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee. En we nodigen je uit om je eigen visie te ontwikkelen. Maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker, zodat je in alle vrijheid kunt doen wat jij graag wil doen en wat je ook te doen hebt hier. Want dat is waar Follow Your Wind voor staat. En weet dat wij deze live show speciaal voor jou maken. En wat onwijs tof dat je er nu ook live bij bent. En maak dus gebruik van die chat. Stel je vragen. En samen maken wij deze live show. En dat gaan we niet alleen doen, dat gaan we met onze gastspreker van vandaag doen. Nou, laat ik hem bij deze meteen gaan introduceren aan jullie. En als je het mij vraagt, staat onze gastspreker bekend als de edelmetaalspecialist van Nederland. Als je iets over edelmetalen wilt weten, dan bel je hem gewoon. En voor Gold Republic maakt hij een prachtige podcast. Het heet Goudkoorts. Inmiddels al 117 afleveringen heeft hij daar gemaakt. Maar wat veel mensen niet weten, is dat hij ook een veiligheidsexpert is. En dat hij dus ook een antiterreurmethodiek heeft ontwikkeld. Daarnaast is hij hagenees in hart en nieren. Ik zou zeggen, geef een onwijs groot applaus. Jawel, hij is in onze live show Bart Brands.
Nou, wat een introductie, Stijn. Jemig.
Graag gedaan, Bart. En ik ben onwijs trots dat je even aanschuift in onze live show. Dus ja, van harte welkom. Groot applaus heb je gehoord. Heb je er zin in, Bart?
Ja, absoluut. Ik vind het altijd heel leuk om aan te schuiven. Wij hebben elkaar natuurlijk al een paar keer op hele leuke plekken ook ontmoet. Dus het is voor mij een groot plezier en een eer dat ik mag aanschuiven.
Nou ja, en Bart, wat hebben we veel te bespreken? We hebben natuurlijk al 1-op-1 heel vaak dingen al met elkaar besproken. En nu gaan we het eindelijk eens een keertje live delen, onze gedachtes. We hebben veel te bespreken. We hebben te bespreken de onhoudbaarheid van de euro. De G7 die een verbod wil op Russisch goud. Rusland en China die wellicht met hun eigen wereldreservemunt komt. En als concurrent voor de dollar. We kunnen het hebben over central bank digital currencies die er wellicht aankomen. En we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd van, ja, oké, welke rol gaat goud in dit geheel krijgen? Maar laten we ook eens kijken naar Bitcoin. Welke rol is er voor Bitcoin weggelegd en welke rol dus voor goud? En ik denk eigenlijk met als grootste vraagstuk, en ik denk dat eigenlijk dat ook wel het vraagstuk is voor de kijkers, is van, ja, wat nu eigenlijk te doen om je vermogen te beschermen de komende 10 jaar? Ik denk dat uiteindelijk dat we daar, nou, misschien dat mensen daar wel heel erg benieuwd naar zijn wat ze daarin kunnen doen. En de kijkers mogen zelf op zoek naar dat antwoord natuurlijk. Hopelijk past alles in 1 aflevering, Bart. We hebben 5 kwartier. Dat is een strikte deadline. Mocht het nou niet lukken in 1 aflevering, dan zou ik zeggen, we maken er gewoon 2 van. Maar ja, dan weten de kijkers dat ook. We hebben 5 kwartier en gaan we gewoon dingen zo goed mogelijk bespreken. En we hebben ook nog iets heel tofs in deze 5 kwartier, toch Bart? Aan het einde gaan we nog iets doen met de kijkers.
Ja. En dus als je aan het kijken bent of aan het luisteren, blijf hangen. Want aan het einde van deze aflevering stel ik ook nog, nou, laten we zeggen, een kwartiertje voor tijd even een vraag. En dan kun je wat winnen. En wat is er dan natuurlijker om bij Gold Republic te winnen dan wat goud?
Ja, absoluut. We gaan 1 gram goud gaan we verloten onder de live kijkers. Dus doe mee, chat mee. En straks komt die ene vraag. En benieuwd wie het weet. Ik moest het zelf eigenlijk heel eerlijk even opzoeken, het antwoord. Dus ik weet nu het antwoord. Maar we zullen kijken onder de live kijkers. Goed Bart, laten we aftrappen. Het heet natuurlijk ook de Follow Your Wind live show. Dus in die zin zijn we natuurlijk ook benieuwd naar hoe heeft jouw wind gewaaid en welke kant wijdt die op. En daarom ben ik natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig naar jouw persoonlijke verhaal. En daarvoor wilde ik eigenlijk nog heel eventjes terug in de tijd met jou en naar onze laatste fysieke ontmoeting. En dat was in het, zoals je hier kunt zien, in het prachtige Kaapstad waar we elkaar ontmoeten. Dat was dit jaar, februari. Het was winter in Nederland en er was 28 graden was het hier in Zuid-Afrika, in Kaapstad. En ik denk dat we op een van de mooiste plekken van Kaapstad waren in Camps Bay. Met een waanzinnige sunset waren we daar aan het barbecuen met elkaar. En het een van de eerste dingen die je tegen ons zei, en dat is me eigenlijk altijd wel bijgebleven, is dat jij zei, we begroeten elkaar. En het eerste wat je zei was, Nicole en Stijn, ik begrijp jullie zo goed, weet je. Wat is het heerlijk om eventjes weer in die zon te zijn. Wat had ik daar behoefte aan? En ik begrijp dat jullie de wind volgen en de zomerse periode. En dat vond ik mooi om te zien, jouw enthousiasme daarover en over Kaapstad. Maar tegelijkertijd zei je ook iets nog tegen ons. En dat is van, kijk er toch ook wel weer uit om terug naar Den Haag te gaan, hoor. En waar komt die passie voor Den Haag van?
Het was inderdaad wel heel bijzonder om jullie daar te ontmoeten. Want dan ben je, wij waren met het hele team een maand lang, hebben we inderdaad in Zuid-Afrika. Het was voor mij de eerste keer Zuid-Afrika. Eerste keer Kaapstad dus ook. En ook, we zaten op een prachtige plek. En ik heb er ontzettend van genoten. Maar ik ben wel, ik geloof in wortels. Dus ik geloof dat als mensen een soort thuisbasis hebben, daar waar zij hun wortels hebben, dat heel goed voor je is. Ik denk ook dat je, als je ergens kan aarden, dat je dan een bepaalde overtuiging krijgt over ook de omgeving, de directe omgeving, de directe gemeenschap, je vrienden, je familie, en die toch vaak dicht bij je zijn. Een goede buur is beter dan een verre vriend. En ik ben dus ook overtuigd van dat het noodzakelijk is om je kan zwerven over de wereld, je kan het een tijdje doen, denk ik. Maar ik denk dat het heel goed is en ik voel me ook gezegend dat ik in Den Haag ben geboren, ben getogen. En ik voel dus ook echte liefde voor de plek waar ik woon. En daardoor ben ik ook bereid, of in ieder geval voel ik mij genoodzaakt, om ook binnen de mogelijkheden die ik heb te kijken, kan ik van die omgeving, kan ik in ieder geval ervoor zorgen dat die omgeving niet op achteruit gaat. Ik hou dus ook echt van Den Haag. Ik hou echt van Den Haag. Dat is echt mijn plekje. En ik schrijf er gedichten over. Die zijn ook wel eens gepubliceerd. Dus ik vind het een heerlijke plek om te zijn. Tegelijkertijd, het was natuurlijk ook zalig om lekker in dat heerlijk warme Kaapstad te zijn. Wat overigens, qua natuur ook. Het was echt niet te evenaren hoe mooi het was om dat mee te maken.
Ja, en ik vond het mooi, Bart. Jij vertelde dit ook over die wortels. En daarom dat ik dat graag ook met de kijkers wil delen. En het heeft mij ook aan het denken gezet van, waar liggen eigenlijk onze wortels inderdaad? Is het nou Spanje? Is het nou Brazilië? Is het nou Kaapstad? Is het Portugal? Of is het alle vier? Ik weet het antwoord ook nog niet. Ik hoef het antwoord ook niet te weten. Het komt vanzelf natuurlijk, maar ik vond het een nieuwe kijk erop. En dat als ergens wortels groeien in de grond en ze groeien goed stevig in de grond, dan kunnen daar ook weer hele mooie stevige bomen bijvoorbeeld uitkomen. En zo kun je ook naar het leven kijken. Dus ik vond het mooi. Hoe is jouw jeugd in Den Haag geweest? En waarom ben je uiteindelijk de hoek van veiligheidskunde opgegaan?
Nou, ik ben geboren vlak naast de Schilderswijk. In de jaren 80. En ik moet zeggen, ik heb op zich wel een hele leuke jeugd gehad, hoor. Maar ik heb wel gezien dat mijn buurt veranderde. Dus ik heb wel gezien dat, dat die buurt er eigenlijk, als het ging om veiligheid, maar ook in gemeenschap, je buren veranderen, de omgeving verandert. En dan loop je toch als jonge gozer. En dan ga je gaat als jonge man, ga je allemaal door zo'n fase heen, waarin je met andere jonge mannen vaak optrekt en een beetje de randjes van de maatschappij opzoekt. En dan is die buurt waar ik ben opgegroeid, dat was ook op het randje. Dat was ook op het randje. Dus dan maak je misschien wel dingen mee die, wat mij betreft, in ieder geval goed zijn in je ontwikkeling. Ik denk dat iedere jonge man eigenlijk de ruimte moet hebben om zichzelf te kunnen ontwikkelen en daarbij ook die randjes moet kunnen opzoeken, omdat je dan denk ik, daar ook tegenaan loopt. En dat vormt je ook als man. Ik denk dat dat belangrijk is. Voor mijzelf is het in ieder geval belangrijk geweest, waarbij je dan ook figuren tegenkomt die, waarvan je, als het goed is, achteraf zegt van nou, blij dat ik het heb meegemaakt, maar ik ben ook heel blij dat ik nu niet meer met ze omga. En andere mensen kom je tegen en dat zijn voor de rest van je leven zijn dat goede vrienden. En ja, ik denk dat de buurt waar ik ben opgegroeid, dat heeft dat allemaal wel geboden. Ja, je komt natuurlijk ook in contact met misschien een wat ja, meer duistere kant van de maatschappij. En ja, nou ja, goed, dat neem je dan maar voor lief. En dan tegelijkertijd, als je daardoor dat nu ook heel goed kan herkennen, heb ik als een soort pluspunt ervaren. Dus ja, ik heb hele goede herinneringen aan mijn jeugd. Soms af en toe wel uitdagend, omdat je zelf ook in die tijd misschien niet helemaal goed weet wat die grenzen zijn. Er af en toe ook misschien overheen gaat. Daarom ben ik ook zo blij dat ik nog ben opgegroeid in een periode waarin niet alles op camera werd vastgelegd. En ik ben een veiligheidsexpert. Dus en tegelijkertijd ben ik heel blij dat ik niet in die surveillance maatschappij ben opgegroeid. Want hoewel die surveillance maatschappij claimt of propageert om ons allemaal veiliger te maken, weerhoudt het denk ik ook vooral mannen om op te groeien en ook zich te vormen tot wat een complete en goed gebalanceerde man zou moeten worden. Ik ben in die tijd wel veel ook betrokken geraakt bij, nou ja, dingen die je meemaakt als jongeman. En mijn rol daarin, als er bijvoorbeeld een akkevietje was, dan was dat heel vaak de rol van iemand die probeerde om bijvoorbeeld lontjes uit mogelijk explosieve situaties te halen. Ik was dus eigenlijk ook al heel snel, nou, ik ben een grote vent, ik ben bijna 2 meter. En dan kijken mensen ook snel naar je om te zeggen, nou Bart, los jij het even op.
Ja.
Dan krijg je die rol en ja, die moest ik dan ook, had ik het idee voor mezelf, moest ik die oppakken. En dan kom je heel snel, denk ik, ook in een situatie waarbij, als die rol je bevalt en ook natuurlijk komt, dan is het, wat mij betreft, was het toen een hele natuurlijke stap om ook te zeggen, ik ga integrale veiligheidskunde studeren. Dus ik ben, nadat ik eerst mijn MAVO heb gehaald en daarna een MBO laboratoriumtechniek, ben ik nog begin 20, ben ik integrale veiligheidskunde gaan studeren aan de Haagse Hogeschool. En dat heb ik mijn papiertje natuurlijk netjes voor gehaald. Daarna heb ik nog een certificeringstraject afgelegd om ook Certified Security Intelligence Professional te worden. En bij het ministerie van Justitie gewerkt, maar ik kwam er heel snel achter dat ik geen ambtenaar ben en ook niet kan zijn. Ook nog wel iets voor mezelf gedaan met een paar bedrijfjes. Dus dat, ik denk wel dat die rol als veiligheidsexpert, dat idee van veiligheid, dat is er vroeg ingekomen. En daar heb ik me dus ook, ik heb dat gebruikt om ook dat te kunnen leren. Dus dat is wel een les geweest en daar voelde ik me altijd prettig bij, nog steeds.
Ja, en wat ik heel interessant vind in je verhaal, zeg maar, en ik denk dat dat eigenlijk ook een heikel punt is eigenlijk in onze samenleving momenteel, zeg maar, dat het te weinig geadresseerd wordt. Je zei het net heel goed, we proberen met al die camera's, proberen we een samenleving te creëren die veilig is. En er wordt heel erg op veiligheid ingespeeld, maar er wordt niet ingespeeld op weerbaarheid. En dat zie je telkens in welke crisis we ook hebben, zeg maar. Er wordt niet op weerbaarheid ingespeeld van de mensheid. En het lijkt wel alsof we in een samenleving leven waarin lijden slecht is. Dat je niet meer mag lijden. Maar net als in de gym, als jij je spieren wil opbouwen, ja, je moet heel even lijden in die gym om die spieren te breken. En daardoor komen die spieren steviger terug. En daardoor creëer je weerbaarheid. En het lijkt wel dat we dat niet meer mogen doen. Dat we die ervaring niet meer mogen hebben als mensheid. En ik denk dat dat een enorme gebrek is. En dat het ons eigenlijk verzwakt uiteindelijk. En afhankelijk maakt van anderen. In plaats van dat we weerbaar zijn vanuit onszelf.
Nou, helemaal eens. Ik ben een frequent bezoeker van de sportschool. En ik denk ook dat misschien ook... ik moet zeggen, als ik nu naar veel jonge mannen kijk... ik weet niet of dat aan mijn sportschool ligt... maar er zitten heel veel jonge gasten... die misschien wel uit een soort van reactie op de ouders... die inderdaad die weerbaarheid nooit hebben gekend... nu... Nou, iedere generatie gaat eigenlijk in tegen zijn ouders. Hè. Je wil rebel zijn. En het lijkt nu alsof het heel rebels is om heel goed op je lichaam te letten en sterk te worden. Dus ik zie veel jonge mannen in de sportschool, waar ik zelf ook nog veel zit. En tegelijkertijd, je hebt helemaal, ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat we proberen een maatschappij te creëren waarbij lijden wordt uitgeschakeld. En tegelijkertijd, wat jij inderdaad ook zegt, het is nodig. In het leven kun je het lijden niet ontwijken. Dus dat kan in het begin van het leven zijn, dat kan gedurende het leven zijn. Sommige mensen lijden hun hele leven. Dat is heel vervelend. Maar het heeft wel uiteindelijk ook een soort doel. Want door lijden word je innovatief. Door lijden ga je denken aan oplossingen. Door lijden breng je de wereld een stapje verder. En het is door het lijden dat we als mensheid hebben geleden, dat we nu zijn waar we nu zijn. Dus dat leed is al heel end teruggebracht van, laten we zeggen, 50 of 60 of 100 of 200 jaar geleden. Dat laatste stukje proberen weg te nemen. Vooral in het Westen, denk ik, in daar waar we het meest welvarend zijn, dat begint hele nadelige effecten te sorteren op de maatschappij. Waarbij je dus als maatschappij uiteindelijk, ten onder gaat. Ik ben natuurlijk als edelmetaalspecialist, kijk ik naar cycli. En de cyclus van goud is een cyclus van millennia. En als je dan ook kijkt naar hoe goud zich door de duizenden jaren heen gedraagt, maar vooral onderliggend hoe gemeenschappen, hoe beschavingen zich gedragen, dan zie je een patroon dat zich constant herhaalt. En dat patroon, dat wordt wel eens samengevat in dat sterke mannen die bouwen zorgen voor een goede tijden. Die goede tijden die zorgen voor zwakke mannen. En die zwakke mannen die zorgen voor slechte tijden. En die slechte tijden die zorgen weer voor sterke mannen. En die cyclus die zie je eigenlijk constant terugkomen. En hele beschavingen die zijn eraan onderhevig. Dat is heel interessant om te zien. Ik heb het idee dat we nu ook ergens aan het randje zitten van zo'n shift.
Ja, ik denk het ook. Ik denk dat we een hele welvarende tijd met Europa en Nederland achter de hand hebben gehad. Of achter, hoe zeg je dat? In ieder geval achter ons hebben liggen, hebben gehad. Als je een klein beetje je ogen opent, dan kun je het natuurlijk ook met je eigen ogen zien. Kijk gewoon naar onze Nederlandse politici. Het zijn gewoon hele zwakke leiders. En waarom? Omdat ze alles aan elkaar liegen. En daar kun je niet meer omheen. Je kunt dat niet meer ontkennen. Onze politici, ook onze premier, leidt aan geheugenverlies of hij liegt gewoon. Dus ja, dat zijn zwakke leiders. Dat zouden sterke leiders niet doen. In mijn optiek zouden ze dat niet doen.
Ik vind het altijd moeilijk om me te begeven op dat vlak. Maar ik heb daar onlangs wel een paar mensen over gesproken. Willem Middelkoop bijvoorbeeld, maar ook Kees de Kort. En die spreken wel beide over dat we te maken hebben met een leiderschapscrisis. Ik kan niet anders dan het inderdaad daar wel mee eens zijn. Dat op het moment, en ik zit dan veel op het monetaire vlak. Hè, dus dan kijk ik bijvoorbeeld naar de ECB of naar de Fed. En als ik dan kijk naar de besluitvorming door die monetaire autoriteiten, dan lijkt het inderdaad wel alsof zij constant bezig zijn om de pijn die we moeten doormaken, en dat opschonende effect ook wat crises hebben, of ze dat, die pijn die willen ze heel graag uitstellen. En, ja. En ze proberen die pijn af te stellen, dat kan niet. Dus die pijn die wordt constant een stukje vooruitgeschoven en vooruitgeschoven. Met allerlei kunstgrepen proberen ze die pijn uit te stellen. En dat geeft ook wel aan dat ze dus eigenlijk niet op dit moment in ieder geval, en waarschijnlijk helemaal nooit, want ja, wie wil nu dat besluit nemen, maar die beslissing willen nemen en ook tot die conclusie willen komen dat we te maken hebben met een systeem dat niet meer voort kan. En dat we de pijn die bij de overgang naar een volgend systeem, de pijn die erbij hoort, die willen ze niet nemen. En die willen ze ons dan niet aandoen. Nou, dan zou je nog kunnen zeggen, ja, maar dat is toch aardig dat ze ons dat niet willen aandoen. Maar het is uitstel van executie. Niet alleen dat. Hoe langer je die pijn uitstelt, het is zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Als je nu niet die pijn die pijn laat over de maatschappij laat gaan, dan wordt het alleen maar erger. Dus het is uitstel van executie. En hoe langer je het uitstelt, hoe zwaarder het wordt.
Ja, nou, hier wil ik het ook zo met je over hebben, over de onhoudbaarheid van de euro en waardoor die dus onhoudbaar is en waardoor we waarschijnlijk de pijn moeten gaan lijden en wat ze dan aan het uitstellen zijn. Nog één klein stukje in jouw Follow Your Wind verhaal, Bart. Hoe is het gekomen dat je zo in aanraking bent gekomen met edelmetalen en dat je van veiligheidskunde naar edelmetalen bent gegaan? Hoe ben je daar eigenlijk gehoekt geraakt met die materie?
Ja, leuke vraag. Wat ik in 2000 tijdens de kredietcrisis of vlak daarvoor, ik luister al jaar 15 naar Kees de Kort op BNR. En ja, hij heeft daar natuurlijk onlangs afscheid genomen. Maar ik ben tijdens die kredietcrisis, was ik aan het werk bij het ministerie van Justitie. En in die periode luisterde ik en zei Kees de Kort, die zei van er komt iets aan. En als je kijkt naar die indicatoren, dan gaat dit gebeuren. En toen ben ik eens even gaan kijken van oké, dit is inderdaad aan het gebeuren. Want toen gebeurde het ook. De kredietcrisis brak toen in alle hevigheid los. En toen dacht ik bij mezelf, dit is erg. Dit is heel ernstig. Heel veel mensen lijden eronder. Mensen in mijn directe omgeving die een huis te koop moesten zetten met tienduizenden euro's verlies hebben verkocht. Of dat werd dan geveild. Mensen die hun hele leven hard hadden gewerkt en alles kwijtraakten en in de schuldhulpverlening terechtkwamen. En nou, ik had de mazzel dat ik huurde en dat ik een baan had en mijn studie aan het afronden was. En dan ga je niet meteen een huis kopen. Maar ik dacht wel bij mezelf van jeetje, dit is wel heel erg. Hoe kan dit gebeuren? Toen ben ik dat gaan onderzoeken. En toen kwam ik dus, dan ga je verdiepen. Wat is geld? Hoe ziet ons monetair systeem eruit? En hoe kan ik me beschermen? Want financiële veiligheid is een ontzettend belangrijk onderdeel van je algehele veiligheid. En ook van je mentale weerbaarheid en denk ik ook je gemoedstoestand. Nou, toen kwam ik na een lange studie kwam ik dit tegen. Nou, en om ik zal hem iets dichter bij de camera brengen. Dit zilver. Is een blokje zilver. En toen kocht ik ook mijn eerste zilveren munt. Dit is een Amerikaanse eagle, een zilveren eagle. En ja, die kocht ik. En toen kreeg ik die binnen met de post. En toen dacht ik, ja, dit is magisch. Dit is echt magisch. Dus toen ben ik eigenlijk helemaal gepassioneerd, hoog tot de botel, verliefd geworden op dit metaal. In eerste instantie ook op zilver, daarna ook op goud. En toen ben ik, kreeg ik een soort niet te stille honger naar informatie over die metalen, maar ook over ons monetair systeem en hoe edelmetaal ook een uitweg kan bieden uit de problemen waar we nu met z'n allen in zitten.
Mooi zeg.
Ja, dat is een beetje de reis vanuit veiligheid naar financiële veiligheid en nu dan naar edelmetaalspecialist.
Ja, en misschien moeten we kijken naar financiële veiligheid. Wellicht moeten we dat ook gaan noemen, hoe kan ik financieel weerbaar zijn? Want er komen natuurlijk allerlei scenario's de komende 10 jaar, 20 jaar, 100 jaar op je af. Allerlei verschillende scenario's. De ene keer met inflatie, de andere keer misschien wel met deflatie. Of een keertje stagflatie. En eigenlijk moet je kijken, hoe kan ik nou in iedere situatie, kan ik weer financieel weerbaar zijn? Eigenlijk als je dat bent, dat is wel echt heel relaxed eigenlijk en heel tof. Dan geeft, lijkt mij, een heel vrij gevoel ook geven daarin.
Ja, nou ja, en dan kijk, we gaan het straks waarschijnlijk ook nog even over Bitcoin hebben. Maar goud en zilver vervullen die rol natuurlijk eigenlijk al millennia lang. Dat is dat als je kijkt naar bijvoorbeeld monetaire autoriteiten, als je bijvoorbeeld kijkt naar overheden, het traject dat we als maatschappij afgaan, dan kom je tot die ultieme conclusie dat we in een soort cyclus altijd weer dezelfde fouten moeten gaan maken. Nou, en een mooi verhaal vind ik dan, of in ieder geval mooi, heel heftig, maar goed voorbeeld, sprekend voorbeeld, is dat we zien ook dat we als maatschappij constant kijken naar hoe kunnen we de rol tussen de overheid en de burger, hoe kunnen we die het best vormgeven? En dan zie je vaak dat overheden in het begin nog heel veel vrijlaten, overlaten aan die burger. Dat gaat dan goed, maar er komt een moment waarop die overheid denkt, of mensen binnen zo'n overheid, en ik had het daar laatst met Hester Bijs over voor ons eigen YouTube-kanaal, dan heb je een paar mensen die hebben macht en die denken, hey, dit voelt goed, ik kan iets bepalen voor een ander. En die nemen steeds meer macht en steeds meer macht. En wij geven dan, omdat het goed gaat, geven die macht ook uit handen. En dan uiteindelijk kom je in een situatie terecht. Nou, en dat ik denk dat je dat het beste, in ieder geval in de 20e eeuw, kan omschrijven als het communisme. Dan dat alles door de staat wordt bepaald. Bij wijze van spreken nog tot wat je eet en hoe laat je naar bed gaat en hoe laat je opstaat. En uiteindelijk zie je dan, en ik denk dat bijvoorbeeld de voormalige Sovjet-Unie of China onder het communistisch regime, dan zie je dat daar tientallen miljoenen mensen op industriële wijze worden afgeslacht. En dat is dan allemaal om ja, een soort onhaalbare utopie te bereiken. Zegt men, nou, dat moeten we maar accepteren. Nou, en dat heeft heel vaak ook een monetaire component. En die monetaire component, die kun je tegenhouden door in je monetaire soevereiniteit onafhankelijk te zijn van een overheid. Nou, wat is er nou onafhankelijker dan een metaal dat ik aan jou kan geven, of jij aan mij, en jij zegt dan, nou Bart, ik krijg van jou een ounce zilver, jij krijgt van mij een mooi pet met Follow Your Wind erop, een stukje merch, of een product of dienst, wat dan ook. En dat kan, inmiddels kan dat met een aantal van de cryptocurrencies, kan dat ook, maar je bent onafhankelijk van overheden, en daardoor ben je dus ook soeverein. En die soevereiniteit, ik vind soevereiniteit ontzettend belangrijk om te benoemen op het moment dat men zegt, ja, maar Bart, waarom edelmetalen? Of waarom cryptocurrencies? Nou, omdat je soeverein bent. En die soevereiniteit, die speelt, denk ik, in de nabije toekomst ook een hele belangrijke rol in de overgang naar een mogelijk ander monetair systeem.
Ja, absoluut. Ik wil het straks met je ook nog even hebben over bezit en hoe belangrijk het is om eigen bezit te hebben. Want ik vind dat je daar ook een hele mooie filosofie op hebt. Dus daar wil ik het zeker met je over hebben, ook zo dadelijk. En ik vind dit een interessant inzicht. Ik denk dat we daar met z'n allen veel te weinig bewust van zijn, is dat eigenlijk ons monetaire systeem is in handen van overheden en de banken. En eigenlijk geeft dat voor, in mijn opzicht, heel veel, leidt dat tot heel veel problemen. Hebben ze daardoor ook heel veel macht? Ik denk dat we op zoek moeten gaan naar een monetair systeem wat los staat van overheden en centrale banken. Dan hebben ze minder invloed op je al, zeg maar. En heb je zelf meer vrijheden. Dus goed dat je dat aankaart. Bij deze, Bart, wil ik graag even gaan kijken naar de euro, de onhoudbaarheid van de euro. En ik wil daar allereerst eventjes bij zeggen dat Bart en ik, wij houden van Europa. Wij zijn verliefd op Europa, weet je. Wij wonen niet liever dan in Europa gewoon. Het zijn zulke heerlijke landen waar we ons kunnen begeven. Met eigenlijk extreme veiligheid. Weet je, als je naar Zuid-Afrika gaat of naar Brazilië. Wij hebben ons daar wel veilig gevoeld. Maar kom je in bepaalde wijken, is het echt wel totaal anders. En is het niet zo veilig. Dus in Europa hebben we grote veiligheid. Het voelt heerlijk. Wij willen daar wonen. We willen daar niet uit. Tot op zekere hoogte hebben we veel vrijheden. Alleen we maken ons beide wel een beetje zorgen over de euromunt gewoon. Dat dat voor veel problemen leidt en ons eigenlijk ook met z'n allen armer maakt. En wij hebben het wel eens tegen elkaar gezegd, Bart, dat eigenlijk de euro heeft alle kenmerken van een shitcoin. Zou je dat wellicht kunnen toelichten van, nou ja, waarom is eigenlijk de euro eigenlijk ook wel een shitcoin?
Ja, nou ja, goed. Je hoort het natuurlijk. Nou, jullie zijn ook veel bezig met crypto. En ik heb zelf ook in 2018 European Blockchain Foundation gekocht. In 2013 mijn eerste bitcoin gekocht. En nog steeds ben ik best wel bezig met die cryptocurrency scene. En nou ja, dan kom je natuurlijk ook projecten tegen waarvan je eigenlijk vanaf het begin al weet, ja, dit is niks, dit wordt niks. En dit kan tot op zekere hoogte, als maar genoeg mensen, als je deze coin kan shillen, zoals ze dat binnen de cryptocurrency gemeenschap noemen, dan kun je er misschien even een ritje mee maken, maar het is echt, dat wordt een pump and dump en daarna is die, gaat die naar nul. Nou, en dan spreken we over een shitcoin. Ja. En zo'n shitcoin, die hebben vaak een aantal kenmerken. Namelijk, er zijn er heel veel. Ze kunnen worden bijgedrukt. Het team dat die coin ontwikkelt, denkt heel, heel erg aan zichzelf. Hebben een bepaalde agenda. Vaak hoort daar ook bij. Een soort piramidespelachtige constructies. En beloften. Nou, ze beloven de wereld, maar uiteindelijk komt er niks van terecht. En nou, dan leggen we even die kenmerken op onze gezamenlijke valuta. Oh ja, en dan moet ik natuurlijk niet vergeten, het ontwerp is ook vaak, er zitten allemaal weeffouten in. En dan lees je zo'n whitepaper van zo'n munt en dan denk je, ja, maar jongens, jullie zijn dit vergeten en dat vergeten en dat vergeten. Nou, kijken we naar de euro en dan zie je eigenlijk vanaf het moment dat die euro op de tekentafel ligt, dat er heel veel problemen mee zijn. En dan in eerste instantie zou je kunnen zeggen, we moeten toch met heel op het Europese continent dezelfde munteenheid kunnen gebruiken. Nou ja, en die gedachte is op zich best wel netjes en ook leuk en ook handig, want dan hoef je niet meer over de grens je euro's of je guldens in te wisselen voor peseta's of Duitse marken of wat dan ook. Nou ja, dan hou je alleen geen rekening met de realiteit. En één belangrijk onderdeel van die realiteit, dat is fiscale cultuur. We leven hier op het oudst bewoonde en serieus bewoonde continent van de wereld. En Daar leven groepen mensen al 1000 jaar in gemeenschappen en die hebben een hele eigen cultuur. En we begonnen het gesprek natuurlijk met die wortels. En mijn wortels liggen in Den Haag. Mijn wortels liggen in iets breder in Nederland. Je kan een Italiaan niet naar Den Haag toe halen en denken dat hij zich binnen 2 dagen gedraagt in alle aspecten als een Haagenees. En zo kun je mij ook niet naar Italië brengen of naar Spanje of naar Duitsland of waar dan ook en dan verwachten dat ik binnen een paar dagen alles door heb. Sowieso is er een taalbarrière, maar bestaat zoiets als fiscale cultuur. Nou, de fiscale cultuur heeft te maken met veel meer dan alleen een munteenheid. Heeft ook te maken bijvoorbeeld met in wat voor gemeenschap woon jij? En wat is de lokale, wat is je klimaat? Maar ook wat is je lokale religieuze overtuiging? En op die manier heb je dus in heel veel verschillende landen op dit prachtige continent, heb je heel veel verschillende fiscale culturen. En die zijn met elkaar in strijd. Die concurreren met elkaar tot op zekere hoogte. Maar die zijn niet met elkaar te verenigen. En hoe lang die culturen zijn opgebouwd, je kunt dat niet in een jaar of 10 jaar, of zoals we nu merken, ook niet in 20 of 30 jaar, die cultuur uitwissen. Want dat zit zo diep, die wortels die rijken zo diep, dat dat misschien wel 100 jaar duurt. Of misschien nog wel 500 jaar duurt voordat je die culturen zou kunnen uitwissen. Nou, ik wil die culturen ook helemaal niet uitwissen, want ik hou van die verschillende, ook fiscale culturen. Ik vind het heel leuk om te ervaren. En ja, daar houdt de euro alleen geen rekening mee. Dus die euro die houdt geen rekening met een fiscale cultuur van Italië of Spanje of Portugal. Versus de Duitse, de Nederlandse of ja, noem maar al die ook genuanceerde verschillen tussen die fiscale culturen. Ja, dan heb je dus, dat is weeffout nummer 1, denk ik. Nou, en nog een.
Dus eigenlijk Bart, waar het hier dus op neerkomt, is uiteindelijk zeg maar, is dat wij, als je een euro aangaat met z'n allen, dan houdt eigenlijk in dat je met z'n allen een gezamenlijke rekening start. En je moet je dus eigenlijk voorstellen, kijk, zelf starten wij persoonlijk, hè? Starten wij alleen maar een gezamenlijke rekening, bijvoorbeeld met je partner. Je ligt daarmee op één lijn. Je hebt hetzelfde ideeën over je uitgaven en over de inkomsten. Je denkt, nou, we hebben een goede match met elkaar. Dit kunnen we gaan samen doen. Laten we een gezamenlijke rekening starten. Maar dat doen wij nu natuurlijk ook. We hebben nu, omdat we een euro hebben, hebben we een gezamenlijke rekening met Nederland, met Italië, met Portugal. Alleen we zijn wel totaal verschillend qua cultuur. Diep geworteld zijn we heel verschillend. Denken we anders over waar we iets aan uitgeven. Denken we anders over schulden. En daar botst het denk ik ook met elkaar.
Ja, en wat denk ik ook heel belangrijk is, is je maakt met elkaar, we hebben met elkaar afspraken gemaakt. En dan moet je je dus aan afspraken houden. Maar ook daar, de interpretatie van mij over wat is een afspraak, is heel anders dan iemand die in een ander land woont of een andere taal spreekt. Die kijken heel anders naar het idee van wat is een afspraak. Nou, twee van die afspraken. 1. Je schuld mag niet hoger zijn dan 60% van je bruto nationaal product. Dus als jij een staatsschuld hebt, dan mag die niet meer dan 60% zijn van dat bruto nationaal product. Tweede afspraak, je begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3% op jaarbasis. Nou, dat zijn twee keiharde afspraken. Dat waren echt twee red lines. Daar mag niemand aan tornen. Sinds dat wij de euro gebruiken, zijn aan die allebei die afspraken, heeft nog nooit, hebben we ons daar allemaal aan gehouden. Dus dan heb je een aantal landen dat zegt, dit zijn twee echt keiharde afspraken, maar we houden ons er toch niet aan. Ja, dan weet je dus dat er ook als het gaat om niet alleen die fiscale verschillen, die fiscale cultuurverschillen, maar ook dat al die afspraken die zo hard zouden moeten zijn, echt in beton gegoten, daar houden we ons vanaf het begin niet aan. Ja, dan weet je dat. Eigenlijk weet je dan dat je bezig bent met een soort experimentje, wat we overigens al 100 keren hebben uitgeprobeerd, wat niet anders kan dan heel snel falen. Dus ja, de euro, ja, we hebben hem nu om en nabij die 20 jaar. 1 januari 2001 kwam hij voor het eerst uit de pinautomaten. En 2 jaar eerder hebben we hem zeg maar op papier al ingevoerd. De gemiddelde valuta houdt het een jaar of 28 tot 30 vol. Het zal mij benieuwen. Ik denk echt dat wij in ieder geval, wij gaan het einde van de euro als valuta gaan we meemaken. En niet alleen dat, het zal mij ook niets verbazen als dat einde, als die de gemiddelde leeftijd niet haalt. Dus die gemiddelde leeftijd 28 tot 30 jaar, ik denk dat we dat die dat niet eens haalt. En we zijn al, ja, we zijn nu 21 jaar met die gezamenlijke valuta. Ik denk niet dat die 28 gaat halen.
Ja, nou en Bart, je zei over die 60%, hè? Wat was dat exact over die 60% regel? Want ik denk dat we dat ook even moeten staven gewoon met actuele cijfers uit kwartaal 4 2021. Ik pak ze hier er eventjes bij. Wat was jouw 60% regel waar iedereen zich aan moet houden?
De staatsschuld. Dus stel, de staat die heeft een schuld. Ook de Nederlandse staat heeft natuurlijk een enorme schuld. Maar die staatsschuld die mag niet groter zijn dan 60% van je bruto nationaal product. Met andere woorden, als de Nederlandse overheid... hier zie je het voor de hele euro. En dan zie je dus dat de hele eurozone bij elkaar al bijna 100% staatsschuld heeft. Of euroschuld zou je dan kunnen noemen. Nou, als je staatsschuld boven de, laten we zeggen, 80-90% komt van de verdiencapaciteit die jij op jaarbasis hebt, dan kom je daar niet meer van terug. En er zijn landen binnen de eurozone, denk wederom aan bijvoorbeeld Italië, maar ook Frankrijk en natuurlijk aan Griekenland bijvoorbeeld, die hebben een staatsschuld van 170-200%. Ja, het is onmogelijk, het is ook statistisch gezien onmogelijk om daarvan terug te komen. Nou, hier zie je het al. Ik breng
het ook allemaal even in beeld, dat iedereen het kan zien. Nee, maar Duitsland heel ook goed. Gewoon 71%, hè? De staatsschuld ten opzichte van wat hun economie nog op zou kunnen leveren. Griekenland 176%, die gaan dat nooit meer redden. Frankrijk 96%, Italië 132%, Spanje 103%. Nederland, 65%. Natuurlijk weer het braafste jongetje van de klas. Dat zit misschien ook in onze fiscale cultuur. Ja, wij willen die schulden betalen wij natuurlijk netjes af. Maar denkt een Italiaan daar ook zo over? En ik wil niet alleen alle Italianen over één hoop doen, maar denken andere landen daar ook zo over?
Nou ja, zoals je kunt zien, denken andere landen daar heel anders over. En dat is ook, kijk, ik zeg ook niet dat iets goed of slecht is. Als jij al, als dat honderden jaren, en dat, daar spreken we over, als dat al honderden jaren goed gaat voor jou, dan prima. Dan moet je dat vooral zo blijven doen. Als dat past binnen de manier waarop je wil leven, en nogmaals binnen jouw eigen culturele identiteit ook, denk ik. En dat, ik bedoel, als ik naar Spanje ga of naar Italië, dan denk ik, ja, heerlijk. Heerlijk hoe anders mensen hier in het leven staan. Dan kan ik helemaal tot rust komen en ontspannen. Dan denk ik, ja, misschien moet ik hier maar gaan wonen. maar dat uitzicht natuurlijk bijvoorbeeld in het berekenen van die afspraken over de hoogte van je staatsschuld of je begrotingstekort. En dan moet je er niet gek van staan opkijken dat als jij iedereen in een one size fits nobody, fits none keurslijf wilt duwen, dat misgaat. En we hebben dat natuurlijk ook eigenlijk direct vanaf de intrede van de euro als gezamenlijke valuta, zie je die haarscheurtjes ontstaan. Maar zie je ook dat wij constant een altijd durende crisis. We zitten in een soort permanente crisis. En die permanente crisis, die los je ook niet op door kunstgrepen met negatieve rente of het bijdrukken van valuta. Want dat betekent eigenlijk alleen maar dat daar waar wij tot voor kort een land zelf een financieel hele mooie positie hadden, hele lage staatsschuld, 30-40% van het BNP, dat nu ook aan het oplopen is tot boven die keiharde 60% bijvoorbeeld. En ook ons begrotingstekort loopt op. En ook dat van Duitsland. Terwijl toen wij samen met Duitsland die gulden gekoppeld aan de Duitse mark. Ja, dat iedereen was hartstikke stikjaloers op onze fiscale. Op ons financiële huishoudboekje, om het zo te noemen. En nu zijn we eigenlijk. Nu gaat het bij ons ook de slechte kant op. En ik vind dat heel leuk om dat op deze manier te vergelijken. Als jij een mand hebt met hele mooie verse appels, dan zijn er mensen die zeggen, als jij daar nou een verrotte appel tussen legt, dan wordt die verrotte appel ook vers. Maar dat klopt niet. Dat gebeurt nooit. Maar we behandelen heel veel vraagstukken alsof je iets dat verrot is, als je dat legt in tussen allemaal mooie verse producten, dat dan ook op de een of andere manier een helend effect zou hebben. Zonder dat ze zien dat die verrotte appel, die andere appels eromheen ook aan het besmetten is. En vanuit die, ja, ik vergelijk daarmee altijd omdat je ziet dat al die, de corruptie die je in andere landen ziet, die komt ook naar ons land. De staatsschuldverhoging die je in andere landen ziet, komt ook naar ons land. Het is niet andersom. Hè. Het is niet alsof de staatsschuld van Frankrijk of van Griekenland is afgenomen sinds dat die euro is geïmplementeerd. Nee, het is alleen maar erger geworden. Maar nu wordt het bij ons ook erger. En dat past ook niet bij onze fiscale, maar ik denk sowieso niet in de cultuur van Nederland. Dus ja, dat...
Nee, maar hier zie je weer precies terug waar we in het begin over hadden. Is dat er je hoeft niet meer te lijden, zeg maar. Als je in het lijden bent, dan springt iemand anders bij, zeg maar. In plaats van oké, het gaat niet zo goed met mijn staatsschuld ten opzichte van hoeveel de economie kan verdienen. Laat ik het gaan hervormen. En hervormen doet pijn, maar uiteindelijk kom je daar wel weer sterker eruit. En dat wordt dus niet meer gedaan. En dit is onlangs ook bekend geworden. Waar kiezen we dan voor? Kijk, wat doet dan de centrale bank? Die zegt van nou, weet je, we gaan niet de broekriem aanhalen bij iedereen. Nee, we gaan het anders doen. Ja, dus is er uitgekomen dat eigenlijk de noordelijke landen worden eigenlijk gezien als een soort van donor voor de zuidelijke landen. Dus eigenlijk als jij als land je boekhouding goed op orde hebt gehouden en je hebt niet te veel uitgegeven dan ten opzichte van wat je zou kunnen verdienen. Eigenlijk word je daarmee afgestraft. Want er wordt eigenlijk gezegd, nou, diegenen die wel te veel hebben uitgegeven ten opzichte van wat ze kunnen verdienen, dat wordt zeg maar de ontvanger. En de donors, nou, dat zijn dus Duitsland, Frankrijk en Nederland. Hoe kijk jij hier naar, Bart, wat de ECB hier als nieuw trucje uit de doos heeft gehaald?
Ja, nou ja, het is eigenlijk een hele oude truc. Want ja, net zoals dat dit hele experiment een heel oud en al heel vaak ingezet en geprobeerd experiment zou zijn. Dus het is niet eens meer een experiment. Het is gewoon bewust een traject kiezen waar alleen maar ellende uit voortkomt. Maar ja, kijk, dit creëert wat dan heet moral hazard. Het is namelijk zo dat, en daar had ik het natuurlijk net ook even over, in een plaats van dat je... De corruptie, als ik het zo even mag noemen, of het financiële mismanagement van een land per land aanpakt en zegt, ja, jullie doen het niet goed en jullie moeten daaronder lijden, zie je nu dat de problemen worden bijvoorbeeld afgeschoven op, ik noem even Nederland en Duitsland bijvoorbeeld, of Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, noem maar wat. En wat is dat dan voor, dat is voor ons natuurlijk een soort prikkel om te zeggen, dan letten wij er ook maar niet meer op. Want ja, ik bedoel, je kan er heel hard op letten, maar ik word wel benadeeld. Dus ja. Ik denk dat uiteindelijk ervoor zorgt dat niemand er meer op let. En dan ga je heel hard naar het einde van zo'n, van wat voor fiscale discipline dan ook, daar neem je gewoon afscheid van. Want het is niet meer de moeite waard om fiscale discipline toe te passen of te denken aan je schulden. En dan loopt het helemaal uit de hand. En dat zie je dus ook.
Ja, en kijk, waar ik dus moeite mee heb, is wat een ECB dus een week geleden zegt ze nog van, we gaan de broekriem strakker aanzetten, dus we gaan de rente gaan we verhogen, we gaan minder geld bijprinten, dat is het idee wat ze dan uitspreken. Alleen dan via het achterdeurtje kom je er eigenlijk achter van, we hadden nog ergens een fondje opgebouwd. Misschien hadden ze dat ook wel via corona of iets dergelijks, dat fondje even bij elkaar kunnen schrapen met z'n allen. Oh, daar zit nog een potje met geld. Nou, laten we toch maar even de donoren dan, die daarin gedoneerd hebben. Dankjewel allemaal. En ondertussen gaan we dus de landen helpen die heel veel schulden hebben en dat nooit zullen afbetalen. In plaats van hen te laten hervormen gewoon. En wat je net, we hebben het al laten zien, hè? We zitten al met heel Europa op 95% staatsschuld. ten opzichte van wat onze economie nog maar kan verdienen. We gaan het dus waarschijnlijk nooit meer afbetalen.
Nee, dat is echt onmogelijk. En nou ja, kijk, inderdaad, het is ook... Ja, kijk, als je een gezamenlijke munt introduceert en je zegt, oké, wij moeten dit doen. Ik heb met Arno Wellens, en ik weet dat jullie ook wel eens met Arno hebben gesproken. Hij zegt er denk ik helemaal, als je van tevoren aangeeft, oké, dat betekent dit. Hè, die gezamenlijke munt betekent structureel dat Nederland of dat Duitsland voor Portugal of voor Griekenland moet betalen. Dan kan worden gezegd, oké, dat accepteren we. Ja. Maar het wordt nooit op die manier gepresenteerd. Er wordt eigenlijk altijd gezegd, we hebben nu een crisis. We hebben nu even snel een soort noodfonds nodig. En er moet geld in. En er moet Nederland wordt netto betaler. En Duitsland wordt netto betaler. En ja, nog een paar heel klein groepje landen wordt netto betaler. En er zijn er ook heel veel landen die daar symbolisch een bedrag in steken, maar daar veel meer uithalen. En dan kom je bij de usual suspects van Griekenland en van Italië en Spanje en Portugal en Frankrijk. En kijk, uiteindelijk, en dat is denk ik het belangrijke, 1, er is ons nooit gevraagd, en de keer dat het werd gevraagd zeiden we van nou, dat willen we eigenlijk niet. Maar er is ons nooit gevraagd, zijn we het hiermee eens? Niet alleen dat, doordat er constant crises zijn, wordt er ook constant meer soevereiniteit afgenomen van onze, pensioenfondsen hebben daaronder te lijden. Dus het heeft financiële gevolgen. Maar uiteindelijk zijn ook die landen waar het naartoe gaat, die zijn ontzettend slachtoffer. En ik denk dat, want ja, je zou kunnen zeggen, ja, maar dan doet Frankrijk het niet goed en die moeten hun eigen problemen oplossen. Ja, voordat de euro een gezamenlijke valuta was, hadden ze die problemen niet. Dus die problemen zijn ook veroorzaakt omdat we allemaal in datzelfde keurslijf gedwongen worden. Dus
ja, en ik denk dat we daarin ook voorgelogen zijn. Hè? Want juist net als er weer verkiezingen komen in die maand voor de verkiezingen, dan krijg je natuurlijk al die kreten van geen euro meer naar de Grieken. Hè? En dan stem je op die partij en nu blijkt er dat het heel anders in elkaar steekt. En wij houden ook van Europa. En ik vind het heerlijk, wat ik denk heel goed zou vinden binnen Europa, is gewoon vrije handel binnen Europa. Dat is natuurlijk fantastisch dat we dat kunnen hebben. Dat we dat zonder grenzen kunnen hebben. En dat we op een bepaalde fronten, dat we gezamenlijk kunnen optrekken. Ik denk dat het waanzinnig is als dat er is. De Europese Unie en vrije handel. Maar de vraag is, hadden we ook die euro daarvoor nodig? En ik denk dat we daar ook weer verkeerd in voorgelicht zijn, dat ze eigenlijk die euro erdoor geduwd hebben, met niet het eerlijke verhaal te vertellen, dat je dan een gezamenlijke rekening met elkaar aangaat. En wat jij zegt, hebben we daarop akkoord gegeven, dat wij beseffen, oké, als Nederland, ja, betalen we gewoon wat meer. Prima, daar geven we akkoord op. En dat is ons natuurlijk nooit zo voorgelegd.
Nee, dat is ons inderdaad niet voorgelegd. En ja, goed, kijk, deze gezamenlijke valuta gaat ten onder. Zoals overigens iedere ongedekte valuta in de geschiedenis van de mensheid na een bepaalde tijd, wat ik altijd zeg, terugkeert naar de intrinsieke waarde van nul. En dat gebeurt altijd. Hè, dat is 100% gegarandeerd. En het enige wat heel jammer is, is dat door al die kunstgrepen die nu worden uitgevoerd door de monetaire autoriteiten, maar natuurlijk ook door lokale overheden, inderdaad door overheden van landen die zeggen, ja, het komt allemaal goed. Hè, als er nog de utopie is één heuvel verder. Nog één extra maatregel, nog één steunpakket, nog één financieel repressieve maatregel, waardoor jij straks alleen maar een digitale wallet hebt met de CBDC, dan komt het goed. Dan bereiken we het paradijs. Maar dat paradijs, dat zal altijd buiten bereik blijven. En hoe verder we daar naartoe gaan, die maatregelen volgen, hoe meer de utopie ook verandert in een soort hel. In een soort dystopische gemeenschap waar hele grote groepen mensen, 500 miljoen Europeanen, straks onder te lijden hebben. Een heel klein, microscopisch klein deel van de bevolking zegt van, ja, nou, dit is wat ik wil. Want ik heb alle macht, ik heb al het geld, ik heb alle mogelijkheden. En al die andere Europeanen, dat zijn gewoon, dat zijn domme mensen en die verdienen wat ze krijgen. Dus ja, het is, maar het gaat fout. Het gaat fout. Deze munt zal stoppen. Ik denk vrij snel met bestaan. Het kan ook niet anders, want dit, zoals ik zei al in het begin, dit experiment of deze gedachte dat je zonder ook dekking van bijvoorbeeld goud of zilver een munt waarde met elkaar kunt uitwisselen, dat wordt altijd gecorrumpeerd en geen enkele valuta houdt het vol.
Ja, en als je kijkt naar de komende jaren, zeg maar. Wat zie jij dan? Hoe denk jij dat het gaat vallen, de euro? En ik heb ook nog een tweet van je bij Bart, waarin je zegt van, ik vermoed stagflatie, gevolgd door deflatie en daarna onvermijdelijk hyperinflatie en vernietiging van de euro, wordt dan vervangen door een CDBC en financiële repressie. Dan gaan we massaal over op onafhankelijk geld en wellicht ruilmiddelen. Denk aan goud, bitcoin en litecoin. Zou je dat kunnen toelichten, jouw gedachten hierover van, oké, hoe gaat het er dan uitzien dat de euro echt onhoudbaar is en dat mensen daar steeds meer achter gaan komen? Hoe gaat het eruit zien?
Ja, wij merken dat bij Gold Republic ook echt substantieel, dat er steeds meer mensen zich zorgen maken over de houdbaarheid van hun valuta, over negatieve rente, natuurlijk ook over inflatie. En ik zeg wel eens ook op het eigen YouTube-kanaal, hyperinflatie of inflatie, dus het vergroten van de valutahoeveelheid, is tot op zekere hoogte een monetair fenomeen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, wij printen elk jaar 2% extra euro's en dan heb je 2% inflatie, dus vergroting van de valutahoeveelheid. En wat volgt er op inflatie? Altijd prijsinflatie. En dat is verhoging van de prijzen van goederen en diensten. Nou, op het moment dat overheden fiscaal geen enkele discipline meer hebben, en dat zien we nu, monetaire autoriteiten en overheden hebben geen fiscale discipline meer. Er zijn biljoenen euro's bijgedrukt en in de economie losgelaten. Dan die biljoenen euro's die zitten eerst bij banken en daarna gaan ze naar hele grote instituties en daarna gaan ze naar de huizenmarkt. En dat daalt zo neer als sneeuw. En dat eindigt, dat komt altijd terecht bij consumentenprijzen. En dan moet je denken aan dingen die we nodig hebben. Niet dingen die we willen, maar dingen die we nodig hebben. En dan ineens merken we allemaal, oh jee, alles wordt veel duurder. 10%, 15%. En dan zien we dat in die inflatiecijfers. Wat dus eigenlijk prijsinflatie is. Want die inflatie die heeft al lang plaatsgevonden. Die 9 biljoen die op de balans staat van de ECB, die staat daar al even. Maar nu die valuta zijn neergedaald in dingen die we nodig hebben, merken wij het ineens. Oh jee, wat is er aan de hand? Nou, dat zorgt voor onrust en dat zorgt ook voor het heel snel weg hebben van vertrouwen in die valuta. En op het moment dat dat gebeurt, dan verandert een monetair fenomeen, namelijk iets wat je kunt controleren. Hè? Namelijk, we printen 2% extra en daarna kunnen we eventueel ook weer 2% uithalen. En dan heb je, netto heb je nul. Als dat niet meer kan, en dat kunnen we niet, en daar kan ik straks nog kort wat over zeggen, maar dat kunnen we niet, dan verandert dit monetaire fenomeen in een massa-psychologisch fenomeen. Waarbij, en dat kan heel klein beginnen. Hè? Ik bedoel, dat begint bij bijvoorbeeld een paar duizend extra accounthouders voor Gold Republic die zeggen, ja, ik vind die inflatie al heel hoog en die negatieve rente erbij, doe mij maar goud. En vervolgens komt het op podcasts terecht of op YouTube kanalen. En dan denken steeds meer mensen die denken eigenlijk, ja, dit klopt. Hè? Ik moet van die euro af, want ik zie dat die euro niet doet wat mij beloofd is dat hij zou doen. En als er dan genoeg kritische massa is, en dat hoeft maar een heel klein groepje mensen te zijn, dan wordt dat een massa-psychologisch effect. En dan verliest men massaal en in een hele korte tijd het vertrouwen in een valuta. En dan zie je ook dat die valuta heel snel terugkeert naar de intrinsieke waarde van nul. Dat kan in een paar maanden bij wijze van spreken gebeuren. Centrale banken zullen dan altijd reageren met, oké, dan gaan we weer bijdrukken. En ik denk ook dat dat gaat gebeuren. Dan gaan we toch weer bijdrukken. Want wij zien dat mensen eigenlijk geen euro's meer willen accepteren voor hun product of diensten. En ja, dan krijg je hyperinflatie. Ja, en Willem Middelkoop heeft een hele mooie tussenvorm, superinflatie. Daar ja. zitten we nu een beetje in. Maar dat gaat dan straks naar hyperinflatie. En als je hyperinflatie constateert, dan, ja, dan gaan mensen massaal goud, zilver, spullen die je niet kan bijdrukken, gaan ze hun waardeloze euro's daarvoor inruilen. En dan ga je ook weer terug uiteindelijk naar een vorm van ruilhandel of gewoon het gebruik van echt geld. Want kijk, uiteindelijk, hè, ik mag dat dan wel eens uitleggen. Er zijn twee vormen van echt geld. Dus geld moet aan een bepaald aantal karakteristieken voldoen. En er zijn maar twee dingen in de hele wereld, in de geschiedenis van de mensheid, die voldoen aan al die karakteristieken. En dat zijn goud en zilver. Dus dit is geld. En een euro doet zich voor als geld, maar is valuta. En dit is geld. En goud natuurlijk ook. Hè, dat is de king of money en money of kings. Maar zilver en goud zijn de enige twee vormen van geld. En wat we dan dus doen is we keren gewoon eigenlijk terug naar dat wat waarvan we weten dat het werkt. Namelijk goud en zilver. Ja. En misschien dat daar nu ook cryptocurrencies bij horen.
Ja, en ik vind dit interessant, Bart. En ik had het vanochtend nog even met Nicole. Zaten we even een koffietje hier beneden in het dorpje te drinken. En toen zei ik had deze tweet al van jou gelezen. En ik dacht ook van ja, je hebt het de hele tijd niet door. In één keer gaat het heel snel. In één keer is er die massa psychologische, massa psychologe ontstaat. En dan wil iedereen er vanaf. Maar als je dan pas gaat handelen, dan ben je te laat. Want waar staat jouw geld? Jouw geld staat bij een bank. En die bank die is natuurlijk superbank voor die bankrun die ooit gaat komen. Omdat we gewoon zien, dat hebben we net al uitgelegd, dat die euro gaat vallen. Dus die bankrun gaat komen. Alleen, jouw geld staat bij de bank. Dus zij blokkeren gewoon die rekeningen, jij kan er niet bij. En dan kun je er ook niet bij. En kun je dus niet handelen en ben je te laat. En wat ik tegen Nicole zei, van nou, ik ben blij dat wij heel ver geunbankt zijn. Wij hebben maar hele kleine bedragen staan bij de reguliere banken. En eigenlijk voornamelijk alles staat gewoon op de blockchain en in onze hardware wallet. Want als het dus, en je kunt nu tegenwoordig, je kunt gewoon ook de een stablecoin, dollar, één op één met de dollar. Die kan je dus, die staat op de blockchain, loopt gelijk met die dollar. Maar die kun je wel in je hardware wallet hebben. Dat stel dat dat punt is dat ik hem nog snel wil ruilen, dan kan ik hem via de blockchain, zou ik hem nog kunnen ruilen ten opzichte van iets van een andere cryptomunt. Zou ik hem nog kunnen ruilen met Bitcoin bijvoorbeeld. Want je zal dan natuurlijk die prijzen ook zien stijgen waarschijnlijk. Of met iets anders, of misschien wel met goud. Eigenlijk zou ik heel graag de integratie met Cold Republic willen hebben. Dat ik mijn stablecoin kan omwisselen naar goud bij jullie bijvoorbeeld. En dat dus niet via een eurobank hoeft, snap je? Dat zou.
Ja, daar zijn we mee bezig.
Oké, maar dit is mooi, weet je. Want dan kan ik nog wel mijn waarde nog aanhouden. Ik hoef niet alles per se in een bitcoin te stoppen of alles in goud te stoppen. Maar ik kan mijn waarde dus nog aanhouden in een dollar. Maar ik heb wel, omdat het in mijn eigen hardware wallet staat, op de blockchain, heb ik het wel in eigen beheer. En niemand die dat kan blokkeren. En ja, ik kan dus, ook al zouden ze nog de centrale exchanges als een Binance of een Bitfavo. Bitfavo is natuurlijk ook een bank. Stel dat ze die ook zouden blokkeren, dan kan ik altijd nog via de decentrale exchanges, kan ik gewoon nog wisselen. En kan ik toch nog mijn valuta wat ik heb, kan ik nog ruilen ten opzichte van iets anders, zeg maar. En ik denk dat mensen hierover na moeten denken van oké, waar bewaar ik het nu? En heb ik het in eigen beheer? Of ligt het bij iemand anders?
Ja, nou ja, goed. Kijk, ik denk dat het sowieso gewoon een goede tijd is om in ieder geval na te denken, maar veel breder dan alleen financieel, hoor, over hoe bereid ik me voor. Nou, ik ben al een veiligheidsexpert, dus ik ben natuurlijk ook, en dan kom je ook altijd een beetje in de realm, in het gebied van preparedness kom je terecht. Dus ben ik voorbereid op iets wat er kan gebeuren en hoe goed ben ik daarop voorbereid? En dat zijn, er zijn een paar basisdingen. Zorg dat je, stel, nu in Nederland hebben we natuurlijk met die boerenprotesten te maken. Die zijn ook distributiecentra van supermarkten aan het blokkeren. Of dat is misschien het idee dat ze dat gaan doen. Nou, en dan kom je bij de supermarkt en die is leeg. Ja. En als jij dan leeft op een manier waardoor je maar 1 of 2 dagen aan voedsel in huis hebt. Ja, ja, dan heb je na 2 dagen heb je een probleem. Dus het begint denk ik daarbij. Zorg dat jij niet, net als al die andere mensen, na 2 dagen naar de supermarkt moet, omdat je geen eten meer in huis hebt.
En Bart, hier dus op aanvullend zeg maar, wat dus interessant is, is dat je, de boer heeft nog wel wat groente wat je graag zou willen kopen. En die wil dat best wel met jou ruilen. Alleen jouw euro-rekening bij de bank is geblokkeerd. En ja, die van hem ook, hij kan ook niks ontvangen. Maar als wij dus op de blockchain werken met onze eigen wallets en eigen beheer, kan ik gewoon mijn stablecoin of mijn bitcoin of mijn goudcoin of iets dergelijks, kan ik gewoon naar hem, naar zijn wallet versturen. Ja. Onafhankelijk van iemand anders, zonder een middelman. En krijg ik wel die groente en heb ik nog te eten.
Ja, nou ja, en daar, nou ja, goed, dat is denk ik heel interessant dat cryptocurrencies, een aantal van de cryptocurrencies, hè, want de meeste zijn ook gewoon, nou ja, in ieder geval, die zijn ook afhankelijk van teams. Als jij de meeste layer ones, die zijn ook, daar zit een team achter. En als dat team stopt met werken, of de CEO die stopt ermee, dan zie je heel vaak dat die munten ook crashen. Maar bijvoorbeeld een Bitcoin, een Litecoin, Dash, misschien Monero, een aantal van die coins, dus echt die als functie hebben om ook te dienen als betaalmiddel, die kunnen denk ik in een periode waarin er misschien veel onrust ontstaat, ook dienen als uitwisseling van waarde. Natuurlijk kun je ook naar diezelfde boer gaan en zeggen, boer, ik geef jou deze munt en dan krijg ik van jou 10 kilo vlees of wat dan ook.
Dat wilde ik als aanvulling nog opzetten. Hetzelfde is natuurlijk ook als je gewoon zelf fysiek goud hebt of fysiek zilver of een andere grondstof die je hebt, hè, die schaars is en die iemand anders graag wil hebben, dan heb jij het in eigen beheer. Dan kun je dat ook natuurlijk ruilen met elkaar.
Klopt, klopt. Maar die voorbereiding die start dus bij zorgen dat je niet direct het slachtoffer bent van wanneer er iets misgaat. En vervolgens gaat het dus ook voor een groot deel om, ben je financieel voorbereid? Ben je financieel klaar voor disruptie, voor financiële repressie ook? Hè? We hebben het gezien bij de protesten van de truckers in Canada, dat gewoon allerlei bankrekeningen inderdaad worden geblokkeerd. Je wordt gewoon als ongewenst verklaard en je rekening wordt geblokkeerd. Dus dan kun je ook niks meer. En dan is het toch heel fijn om bijvoorbeeld in de vorm van ofwel een aantal van de cryptocurrencies, maar misschien ook in de vorm van edelmetalen, klaar te zijn voor de overgang naar een ander systeem. In ieder geval over edelmetaal gesproken, ik denk dat het goed is om in ieder geval nu wel even jouw kijkers en luisteraars ook een vraag te stellen. Want wij willen heel graag iemand blij maken met een grammetje goud. Maar ik heb wel een leuke vraag, denk ik, om dan te beantwoorden. Dus ik ben heel benieuwd naar hoeveel mensen daarop zullen reageren en wat de antwoorden zullen zijn.
Ja, maar dus handen bij de toetsenbord iedereen die nu live kijkt. Iedereen kan meedoen.
Ja,
stel de vraag, Bart.
Ja, in Nederland meten we eigenlijk de waarde van edelmetaal in euro's per kilo. Maar wereldwijd doen we dat in dollars per troy ounce. En mijn vraag is dan aan jullie, hoeveel troy ounce zitten er in een kilo? Nou, ik ben benieuwd.
Hoeveel we zullen troy over een minuut zitten er in een kilo?
Ja, hoeveel troy ounce zitten er in een kilo?
Laat het getal weten in de chat. En degene die het als eerste raadt, die ontvangt vanuit Cold Republic, ontvangt 1 gram goud.
Ja, moeten ze wel natuurlijk even een accountje bij ons aanmaken, want ja, we sturen het niet fysiek naar je toe, maar je krijgt wel in je account, misschien heb je die al, krijg je dan van ons een gram goud.
Ja, onwijs tof. Sowieso, dat is ook nog een tweede actie die we hebben lopen de komende dagen via deze livestream. Is dat, stel dat je nog geen account hebt bij Cold Republic, dan kun je die gratis aanmaken. Een account is gewoon gratis aan te maken. Stel dat je dat doet via onze link, followyourwind.com/ColdRepublic. Kun je hem ook gratis aanmaken. Als je een nieuw account aanmaakt en je koopt daar goud voor minimaal 100 euro, dan krijg je ook 1 gram gestort extra in je account bij Cold Republic. Zeg ik goed toch, Bart?
Ja, dat zeg je helemaal goed.
Ja, en 1 gram goud, hoeveel is het op dit moment waard?
Een kilo goud is ongeveer 56.000 euro in de spot. Dus dan gaat het toch om 55 euro ongeveer per gram.
Ja, dat is toch al een snel rendement wat je maakt eigenlijk. Met een 100 euro, minimale 100 euro investering. Ja, krijg je nog eens 55 euro, krijg je er zo bij, zeg maar, in je account bijgeschreven. Ja. De voorwaarden zijn wel dat je een nieuw account opent. En dan via de link followyourwind.com/ColdRepublic. Daar stort je de 100 euro en dan komt dat er automatisch, komt dat dan waarschijnlijk einde van de maand, komt dat er dan die 1 gram goud komt dan in je account, toch?
Ja, het is gewoon belangrijk om even de algemene voorwaarden, ook met tot wanneer de actie geldt, is er altijd belangrijk om dat natuurlijk even goed door te nemen. Maar vooralsnog maak je daar gewoon kans op en natuurlijk. En we proberen altijd ook te kijken naar maatwerk. We bellen al onze nieuwe accounthouders altijd ook even op. En dan we zijn goed telefonisch bereikbaar. Dus je kunt ons ook altijd gerust even bellen.
Mooi. Ondertussen is er onwijs veel gedeeld, Bart. En onthul maar het goede antwoord, Bart. En dan ga ik kijken wie het eerste dat goede antwoord heeft. Ik zie, het zit zo rond de 34, 32, 30, 31. Ook heel mensen zijn heel specifiek. 32,25. 31,1034. Wat is jouw antwoord, Bart?
Ja, nou ja, dat is inderdaad heel specifiek. Maar ik vond eigenlijk 32 gewoon al een goed antwoord.
32 is het goede antwoord. Dan laat ik het aan Nicole. Volgens mij is het Charles B. die het heeft gewonnen. Die had, als ik in de chat kijk, had hij het als eerste gezet. Gefeliciteerd, Charles. Wat je kunt doen, je kunt dus even contact opnemen met Cold Republic. Daar in ieder geval een account openen, mag via onze link. En neem even contact op. Charles B., jij bent de winnaar. Het staat hier in de livestream, helemaal helder. Dus neem even contact op. Superleuk.
Gefeliciteerd, Charles.
Ja. Bart, waar ik het graag nog met je over wil hebben. We hebben ons laatste kwartier. Het worden de 2 afleveringen als je het goed vindt. En als alle kijkers, laat het ook even in de chat weten. Wat vinden jullie tot nu toe van deze livestream? Laat het even weten. Geef even dat duimpje natuurlijk omhoog ook onder de video. Daar help je ons enorm mee. En waar je ons ook enorm mee helpt is om een reactie achter te laten onder deze video. Want dat, zo werkt nou eenmaal dat YouTube-algoritme. Hoe meer reacties, hoe meer likes, hoe meer mensen dit te weten te komen, hoe sneller we een betere wereld volgens mij ook krijgen met z'n allen. Heel tof als je dat zou willen doen. Bart, waar ik het met jou als laatste onderwerp nog even over wil hebben, en dat is over waarom bezit belangrijk is. En ten eerste wat ik zelf dan nog heel eventjes wil benoemen, is eigenlijk hoe vaker ik deze liveshows maak, hoe meer ik me verdiep in het monetaire systeem en ook in de euro, dan vind ik eigenlijk gewoon het fiat geld is eigenlijk gewoon heel onethisch als je ernaar gaat kijken voor ons als mensheid. En ten eerste, je werkt ervoor, je betaalt al bijna aan de helft aan belastingen, aan een overheid die er eigenlijk gewoon een potje van maakt. Dat hebben we kunnen laten zien. Weet je, ze geven meer uit dan dat er verdiend wordt. Dus dat is het eerste punt. Het tweede punt is dat je, dan heb je geld verdiend. Dan heb je te maken met inflatie. Dan word je eigenlijk weer gedwongen om die inflatie ook weer te verslaan. Als er meer inflatie is, dan moet je nog harder werken om dezelfde koopkracht te behouden. En rentes, die zijn er niet op de spaarrekening. Als derde, als je het dan goed doet, En je maakt nog wat winst met je vermogen, dan moet je vermogensbelasting betalen. Word je eigenlijk weer bestraft eigenlijk. En eigenlijk als je er gewoon naar het kijken is, het is gewoon een onethisch geldsysteem. Je bent eigenlijk slaaf van de overheid. Overheid die eigenlijk steelt van je. Alleen hoe lang gaat het nog duren dat, dat de kleine groep dat doorheeft? Wanneer gaat een grote groep dat zien natuurlijk? Ik ben benieuwd. We zullen het zien de komende periode. Daarnaast, kijk, het wordt ons dus als burger, wordt het ons gewoon heel erg lastig gemaakt. En je ziet dan ook bewegingen zoals als het WEF, hè, het World Economic Forum, die ook teksten eruit groeit van "You will own nothing, but you will be happy." Hoe kijk jij ernaar van het bezit, dat we niks meer... Er wordt eigenlijk een mantra gelanceerd op ons, dat het goed is om geen bezit te hebben. En dat zien we natuurlijk de afgelopen jaren ook al. Je hoeft geen auto, we nemen een deelauto. En wat is jouw visie daarop? Op dat, ja, die conditionering die eigenlijk over ons wordt uitgestrooid van je hoeft eigenlijk niks meer te bezitten.
Ja. Ja, ik vind dat heel erg gevaarlijk. En ik vind het ook, als we dan weer spreken over een stukje onafhankelijkheid en soevereiniteit. Kijk, je kunt alleen maar weerstand bieden aan bijvoorbeeld een overheid of een monetaire instantie, als je iets hebt om weerstand mee te bieden. En als jij niets bezit, dan heb je niets anders dan alleen maar je eigen lijf om weerstand mee te bieden. En ja, daar zijn overheden dan weer heel goed in om bijvoorbeeld een geweldsmonopolie te hebben, waardoor ja, je kunt je lijf wel in de strijd gooien, maar ja, dan kom je niet ver. En ik vind dus dat het hebben, ik vind bezit ontzettend belangrijk, want bezit is ook vrijheid. En wat je zelf al zei, ik heb dat een tijdje geleden ook bij Madelon in de auto gezegd. Kijk, we leven steeds meer en het is echt een hele... het is ook al, je hoort het eigenlijk al heel lang. Minimaal 10, 15 jaar hoor je al steeds meer van... neem een huurauto, lease dit, huur dat. En dat kan van... dat kon eerst, was dat met grote dingen. Je huis of een tv of een wasmachine. Inmiddels, ik bedoel, ik werk hier in Amsterdam. Ik zie bijna alleen maar swapfietsen. Ik zie bijna geen andere fietsen meer. Allemaal die fietsen met zo'n blauwe voorband. Dus mensen hebben niet eens meer een eigen fiets. Ik bedoel, een fiets. Je kan een fiets kopen voor 100 euro. Maar mensen huren hem liever. En dat kan dus twee dingen betekenen. Je vindt het makkelijker. En je bent helemaal gaan geloven in dat idee van... nou, maar ik wil het niet hebben. Ik wil het niet bezitten. Of... de financiële druk is zo opgelopen door dat onethische geldsysteem waar je het over hebt, dat mensen eigenlijk niets anders kunnen dan voor 7 of 8 of 10 euro per maand een fiets huren of per week. Of, nou, ik heb geen swapfiets, dus ik weet het niet. Maar het bezit dingen hebben, dus de enige eigenaar daarvan zijn. En bijvoorbeeld die dingen, die spullen, ook kunnen overgeven aan anderen. Dus zelf kunnen bepalen wat jij daarmee doet. En dan kan je zeggen, nou, ik gooi het in de prullenbak. Maar ook, ik geef het aan, nou ja, ik doneer het aan iemand. Of ik geef het aan familie, vrienden. Dat is ontzettend krachtig. En dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Uiteindelijk ligt het eigendomsrecht ergens. Dus die huurauto waar jij in rijdt, die leaseauto, die swapfiets, die is van iemand. Dus die is altijd van iemand. En het idee is natuurlijk, you will own nothing and I will own everything. En dat is dan, dat wordt dus een heel klein clubje mensen. Die wordt gewoon de eigenaar van alles. En heeft, doordat ze alles bezitten, hebben ze ook alles onder controle. Want en het is heel venijnig. Want op het moment dat alles in bezit is van een heel klein groepje mensen, dan zal die hele grote groep mensen ook moeten luisteren naar dat hele kleine groepje mensen. Want anders wordt gewoon gezegd, nou, jij bezit helemaal niks, ik bezit alles, je mag je huis niet meer in. Of ik zet jou je wallet uit en je mag niet meer op je fiets stappen, je mag niet meer in je auto zitten, je mag de was niet meer doen, je mag je huis niet meer verwarmen. Uiteindelijk moet het bezit, het eigendomsrecht, moet ergens liggen. Dus dat kan bij jou liggen, waardoor je zelf bepaalt, ik doe dit met mijn spullen. Of het kan liggen bij een heel klein groepje mensen, zoals de wens geuit door bijvoorbeeld het World Economic Forum, die zeggen, you will own nothing and you will be happy. Dat zal ongetwijfeld voor een een heel klein groepje mensen zal dat wel het geval zijn. Die onwetend een beetje door het leven lopen. Van, ik vind het allemaal wel best. Ik vind dat helemaal niet best. En ik wil gewoon de dingen die ik bezit, wil ik gewoon, daarover wil ik kunnen bepalen. En ook in soevereiniteit en vrijheid kunnen bepalen. Dus ik ben heel blij dat ik een auto heb, niet op afbetaling. Ik ben heel blij dat ik allemaal spulletjes bezit. Dat ik niet iemand anders daar controle over geef.
Ja, mooi gezegd. En fijn dat we dat een keer hier kunnen delen in de live show. En dat je dus met bezit invloed kunt hebben. En als jij het niet bezit, heeft iemand anders dus invloed op jou. En hoe meer we uit handen gaan geven, hoe centraler dat gaat komen. En eigenlijk, we hebben het denk ik niet door met z'n allen, maar als je gaat kijken naar ons geldsysteem, wij bezitten het niet. Wij denken dat het op onze rekening staat, maar wij bezitten dat helemaal niet. Dat geld is gewoon door de ECB is dat gecreëerd en het is van hen in die end. Zij hebben daar alle macht en invloed op. En wij mogen dat tijdelijk gebruiken van hen, zolang zij dat toestaan. En als zij het niet meer toestaan, dan sluiten ze je rekening. Maar we hebben het gevoel dat wij geld bezitten. Maar we bezitten helemaal niet geld. En daarom is het denk ik ook belangrijk wat jullie ook altijd zeggen met Gold Republic. Is dat je, als je bij jullie goud koopt, dan komt het ook echt op mijn naam te staan als koper. Ik ben eigenaar van dat stukje goud wat ik bij jullie heb gekocht. Is mijn eigendomsrecht. En daar gaat natuurlijk Bitcoin ook over. Dat is jouw eigendomsrecht wat je daarmee mee koopt. Maar jij hebt geen eigendomsrechten op de euro die je hebt, zeg maar. Dat ligt gewoon nog bij de centrale bank.
Ja, en nou ja, goed, kijk, ze kunnen zoveel euro's bijdrukken dat hoewel jij misschien een stapel cash in huis kan hebben. En ik zeg niet dat je dat niet moet hebben. Ik denk als je goed voorbereid wil zijn en de pinautomaten vallen uit, dan is het heel fijn om bijvoorbeeld wat cash ook in huis te hebben, zolang die munt, zolang we die valuta gebruiken.
Maar en dat zijn ze natuurlijk ook aan het uitroeien.
Inderdaad, dat ook heel vervelend inderdaad, maar daar hebben we het dan de volgende keer wel over. Ja. Maar laatste punt dan. Kijk, uiteindelijk die euro, daar kunnen ze er gewoon een paar biljoen van bijdrukken. En is die euro van jou, die is nog maar 10 of 20 of 30% van de koopkracht zit er dan nog maar in. En ja, bij goud en zilver, ja, dat kun je niet bijdrukken. En daarom is het ook al 6000 jaar geld. En niet en geen valuta. Dus ik denk dat. Maar het is dus wel belangrijk om het juridisch eigendomsrecht daarvan te bezitten.
Ja. Laatste vraag, Bart. Want daarmee sluiten we denk ik heel het onderwerp heel mooi uit. En kunnen we af en kunnen we volgende keer verder gaan. Hoe kijk jij naar schulden hebben? Hoe kijk jij daarnaar naar? Bijvoorbeeld een hypotheekschuld hebben.
Ja, ik huur op dit moment. Omdat ik ook de huizenmarkt onhoudbaar vindt en het tegelijkertijd ook wel weer fijn vindt om flexibel te zijn, om bijvoorbeeld te kunnen zeggen, nou, de situatie wordt dusdanig ernstig dat ik verhuis naar het buitenland bijvoorbeeld. Ik heb ook altijd van mijn ouders geleerd, misschien heel calvinistisch, schulden zijn afhankelijkheid. Dus jij bent dan afhankelijk van iemand anders. En niet alleen dat, ze kunnen je onder druk zetten. Als jij schulden hebt bij een bank en dat gaat niet goed met die bank, dan zegt ze, ja, nou ja, u heeft, we krijgen nog 10.000 euro van u, even betalen. Dus ik heb nul schulden. Ik heb eigenlijk mijn hele leven, ik ben een beetje bang voor schulden, omdat ik bang ben voor om onder controle van iemand anders te staan. Dus ja, ik zal ook nooit serieuze schulden aangaan. En een hypotheek zou je nog kunnen zeggen, ja, maar dat is toch wat anders. Ik zou het liefst een groot deel van een woning die ik eventueel zou kopen direct willen aflossen. Om vervolgens zo snel als ik, en dan wil ik echt op water en brood gaan leven, bij wijze van spreken, om zo snel mogelijk van de hypotheek af te komen. Want die hypotheek is schuld en dus afhankelijkheid. Dat gezegd hebbende, in Nederland ben je sowieso, heb je sowieso nooit het bezit van een woning bijvoorbeeld. Want probeer maar eens een jaar lang niet je onroerend zaakbelasting te betalen. Neem eens gewoon je hele huis in beslag. Je bent in Nederland nooit de echte eigenaar, de enige en echte eigenaar van bijvoorbeeld je huis. Want dat zou betekenen dat je niemand daar wat over te zeggen heeft. En dat is niet zo. Want ja, binnenkort kunnen ze zelfs jou dwingen om een warmtepomp of weet ik veel, zonnepanelen of te isoleren.
Of iemand anders te huisvesten. Hè?
Of jou uit je huis te gooien en daar iemand anders te huisvesten. Ja, dus ja, goed. Hè, dit. En daarom ben ik ook blij dat ik huur, omdat ik dan ook op korte termijn zou kunnen zeggen, jongens, hier is de laatste maand huur. Ik ga naar het buitenland. Ik ga weg. En ja, dat ik moet zeggen, ik overweeg dat wel.
Ja. Maar ja, goed, je liefde voor Den Haag natuurlijk ook. Bart, ja. ik zie de tijd. We hebben nog, de tijd is op. We maken er gewoon 2 afleveringen van. Ik wil je sowieso super bedanken. Ik vond het onwijs interessant. Ik ben heel erg benieuwd ook bij de kijkers. Wat vonden jullie ervan? Laat het even weten in de chat. En mocht je nou nog vragen hebben, stel die dan eventjes onder deze video, jouw vraag. Want dan gaan we die volgende keer bespreken. Ik zat zelf te denken, Bart, wellicht, dan moeten we even kijken natuurlijk in onze agenda's, maar over 2 weken, want volgend weekend ben ik een weekendje weg met Nicole en de week daarna op die vrijdag zou ik wel weer kunnen. Kijk even in jouw agenda, Bart, of dat ook bij jou uitkomt en dan laten we dat iedereen natuurlijk weer weten. En dat laten we weten via de e-mail. Dus zorg dat je een linkje onder deze video, kun je bijvoorbeeld onze Bitcoin videohandleiding downloaden of gewoon op onze e-maillijst komen. En dan hoor je wanneer de volgende livestream is. Dus zorg dat je altijd op onze e-maillijst staat. Want die hebben wij als enige in beheer. YouTube hebben wij niet in beheer. En zijn wij super afhankelijk van YouTube. Terwijl onze e-maillijst hebben wij in eigen beheer. En dan kunnen wij jou altijd bereiken. En zijn we van niemand anders afhankelijk. Er heeft niemand anders invloed op. Misschien wel een mooie afsluiter. Bart, super bedankt.
Ja, vergeet niet ook even te volgen op Twitter en Instagram. Maar ontzettend leuk. Stijn, dank natuurlijk voor de uitnodiging. En ik hoop dat we binnen nu en bijvoorbeeld over een week of 2 deel 2 kunnen doen.
Yes. En Bart, ik stuur nog een Following the Wind t-shirt naar je op. Dus die, die krijg je van ons.
Ja,
je hoort bij de club. Ciao, ciao iedereen. Dankjewel. En tot volgende keer.
Bedankt voor het kijken allemaal.
Ciao. Zet jij hem uit, Nicole?